Lieve vrienden, dit is weer Word Bemoedigd met een preek van de week. Ook vandaag weer een bemoedigende boodschap met als thema het teken op je voorhoofd. Deze prediking wordt verzorgd door Jan Paul. Hij heeft deze boodschap gebracht in de Banier, een Pinkstergemeente in Almelo. Ik wens je godsrijke zegen toe bij het beluisteren van deze prediking.
Goed, we leven volgens veel mensen, en dat is natuurlijk ook de realiteit, veel mensen ervaren dat zo, in een verwarrende, donkere, onzekere en best wel angstige tijd. Een tijd die christenen altijd willen duiden. Wij hebben behoefte om te duiden. En in die duiding wordt er voortdurend verwezen ook in Christelijk Nederland naar Openbaring hoofdstuk 13, waar gesproken wordt over het beest en ook het merkteken van het beest. Nou is het boek Openbaring best wel een ingewikkeld boek. Wie is dat met me eens? Ja. En theologen hebben zich er ook op stuk gebeten. En allerlei hele knappe, slimme theologen, oprechte theologen, hebben getracht ook daar een interpretatie van te maken, van het boek Openbaring. En je hebt vele visies op het boek Openbaring. Nou, ik doe geen recht aan al deze visies, maar ik noem ze even heel kort, zodat je een beetje weet wat de gigantische verschillen zijn tussen wat slimme theologen, veel slimmer dan ik, vinden van het boek Openbaring. Er zijn heel veel theorieën over. Dus ik noem er een aantal. Het preterisme, dat is een opvatting die leert dat de profetieën die genoemd worden in het boek Openbaring al vervuld zijn in de eerste eeuw. Dus dat is geschiedenis. Dat is al gebeurd. De preterisme geloven zelfs dat Jezus al is wedergekomen geestelijk en dat er dus niet een fysieke wederkomst van Jezus nog zal plaatsvinden. Dus dat wordt het preterisme genoemd. Daarnaast heb je het futurisme. En aanhangers van het futurisme geloven dat alles nog moet gebeuren. Met name de hoofdstuk 4 en verder. En de futuristen, veel geloven van hen dat we nu in een tijd leven dat heel veel van die dingen aanstaande zijn om te gaan gebeuren. Vandaar dat gewezen wordt op het teken van het beest, de verdrukking die gaat komen, de opname, al dat soort begrippen. Die hoor je nu, dat zijn futuristen. Dan heb je het idealisme, en die zeggen eigenlijk het boek Openbaring is een symbolisch, allegorisch schilderij van de eeuwige strijd tussen het Koninkrijk van God aan de ene kant en het Koninkrijk der Duisternis aan de andere kant. Het is meer een symbolisch, allegorisch boek, zeg maar. Ze geloven wel dat in de eindtijd het heftiger zal worden en dat er ook een wederkomst van Jezus uiteindelijk zal zijn. Dat zijn de idealisten. Dan heb je ook nog een gemengde visie. Dus veel theologen hebben die verschillende visies bij elkaar gevoegd. En die zeggen, ja, veel gebeurtenissen zijn in het verleden vervuld. Maar we geloven ook dat er nog een aantal vervuld moet worden. En dat er ook een aantal opnieuw vervuld gaat worden. Dus dat er een soort mix heel duidelijk is. Nou, ik ga je niet mijn visie vertellen. Die is ook helemaal niet belangrijk wat mijn visie is. Maar ik wil er iets uitlichten uit dat boek Openbaring. Ik wil inzoomen op het merkteken. Maar niet het merkteken van het beest waar heel veel over gesproken wordt. Ik wil een ander merkteken noemen. Een merkteken wat 4 maal wordt genoemd in het boek Openbaring. En dat is het merkteken wat je ziet in hoofdstuk 14 vers 1 onder andere. Daar komt hij. Toen zag ik dit. En daar hebben we over gezongen met elkaar. Het lam stond op de Zion. En bij het lam waren 144.000 mensen die zijn naam, het naam van het lam dus, en die van zijn vader op hun voorhoofd hadden. Ze hadden iets op hun voorhoofd. Opnieuw 2 keer in het boek Openbaring wordt gesproken over het zegel op het voorhoofd van de gelovigen. En 2 maal over de naam van God op het voorhoofd van de gelovigen. En dat vind ik prachtig. Weet je, die naam heeft een geestelijke implicatie, zullen we zien met elkaar. En dat geldt ook trouwens voor de naam van het beest. En namen hebben heel duidelijk een betekenis. Want ook dat teken van waar ze over spreken van het beest is een naam. Openbaring 13 vers 6. Alleen mensen met dat teken, en er staat er, dat wil zeggen, boek Openbaring 13 vers 6, de naam van het beest. Of het getal van die naam. Dus ook daar gaat het om een naam. Nou, opnieuw, dat is een geestelijke betekenis. En zij die de naam van God op hun voorhoofd dragen, die horen bij God. Die horen bij God. Ja, die dragen zijn naam. Dat wil zeggen, de naam van God weerspiegelt altijd zijn karakter. Namen zeggen iets over het karakter. Dus dat zijn mensen die het wezen, het karakter van God uitwazemen. Weet je, en om het karakter van God uit te wazemen, moet je in verbondenheid met hem leven, uiteindelijk. Moet je hem kennen. En zo wil ik het neerleggen deze ochtend. Dat mensen, gelovigen, die de naam van God op hun voorhoofd dragen in het boek Openbaring, dat zijn mensen die God kennen. En dat ga ik allemaal aan je uitleggen. Die God kennen, zo ontzettend belangrijk. Nou, ook Daniël spreekt over dat soort mensen. Mensen die God kennen. En er liggen volgens de meeste theologen duidelijke parallellen tussen Daniël hoofdstuk 10 tot en met 12 en boek Openbaring. Ja? Ook Daniël beschrijft een heftige strijd, hè, wat de eindtijd ook wel wordt genoemd. En midden in de beschrijvingen zegt hij opeens, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn. Met andere woorden, midden in die verdrukking staat er een volk op die God kent. En die zullen geweldige daden doen. En het woordje kennen daar betekent niet over van, ik ken hem in de zin van, ik weet hoe die heet. En ik weet misschien hoeveel kinderen die heeft. Maar kennen, het woordje yada, betekent een intieme relatie hebben. Dus zij die een intieme relatie met God hebben, zij die echt God kennen, die zullen geweldige, sterke daden doen. Nou, ik geloof dat God in deze verwarrende, donkere, angstige tijd, dat hij ons wil aanvuren om mensen te zijn, gelovigen te zijn, die wiens voorhoofd bestempeld is, zeg maar, met de naam van God. Weet je, en wij onderscheiden ons, als het goed is, op drie manieren. Drie factoren, zeg maar, die ons onderscheiden van de wereld op dit moment. En ik zeg niet dat we daar volmaakt zijn, of dat ik daar volmaakt ben, maar het is mijn streven, en als je dit hoort, ik hoop ook jouw streven, om me hierin te onderscheiden, om hierin uit te blinken, om dit werkelijk uit te waarzemen door mijn hele leven heen. Drie dingen die te maken hebben met het feit dat wij God kennen. Daar komt hij. De eerste is, mensen die God kennen, Psalm 9 vers 11, dit zegt, wie uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Wie uw naam kennen, wie het karakter, het wezen van God kennen, wie een intieme relatie met hem hebben, die zullen God vertrouwen. Weet je, mensen die bij God horen, mensen die het teken op hun voorhoofd hebben van God, die zullen uitblinken in deze tijd door hun vertrouwen in God. Amen? En dat mis ik een beetje, om eerlijk te zijn. Ik zie zoveel angstboodschappen. Ik zie ook bij christenen verwarring. Ik zie stress. Ik zie zorg. En wij zouden nu in deze tijd juist de mensen moeten zijn die uitstralen rust, vrede. Waarom? Wij weten dat we een God in de hemel hebben die alles onder controle heeft. Opnieuw, hij is niet geschrokken van de coronacrisis, hoor. Hij is niet onder de indruk van de coronacrisis. Hij heeft nog steeds de regie over deze aarde. En wij zouden het moeten uitstralen naar elkaar toe. Elkaar moeten geruststellen. We hoeven niet bang te zijn. Weet je, rustig aan. Wij hebben het teken van de Vader op ons voorhoofd. We hoeven helemaal niet bang te zijn over andere tekens. We kunnen de wereld laten zien, joh, je bent angstig. Maar wij kennen een God die leeft in deze spannende, donkere tijd. Dus dat is de eerste kenmerk van mensen die de naam van God op hun voorhoofd dragen. Zij kennen God en omdat ze God kennen, vertrouwen ze volkomen op hem. De tweede, ook een belangrijke, zij die God kennen, houden zich aan zijn geboden. 1 Johannes 2 vers 3, hierdoor weten wij dat we hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. En ik merk in deze tijd steeds meer hoe christenen het ruim nemen met het woord van God. Ik heb deze zin opgeschreven, in sommige kerken is het geluid van de Bijbel vertroebeld door de geluiden van liberalisering en vrijzinnigheid. We zijn zo vrijzinnig geworden in de kerk met het woord van God. Weet je, ik ben iemand die houdt van de open armen theologie. Daar gaat dit boek over, joh. Gods onvoorstelbare genade. Ik hou van de open armen theologie. Wat wil dat zeggen? Iedereen is welkom. Je mag komen zoals je bent. Wat voor zondig leven je ook leidt. Of je een moordenaar bent, een grote bedrieger bent, een oplichter bent, een leugenaar bent, een hoereerder bent. Iedereen is welkom. Amen? Dat noemen we open armen theologie. Ja, je bent volkomen welkom. Maar, weet je, je mag zijn wie je bent, maar ik geloof dat God jou anders bedoeld heeft dan je nu leeft. En die boodschap wil ik je ook meegeven. Ik wil zijn als Jezus. Met de zondares, de overspelige vrouw, de farizeeën die haar meenemen en midden in de kring van mensen neerzetten en die zeggen, wat moeten we doen met deze vrouw? Volgens de wet van Mozes moet ze gestenigd worden. En wat zeg jij, Jezus? Ze stellen hem op de proef daar. Weet je, als Jezus zou zeggen, ze moet gestenigd worden, zouden ze zeggen, waar blijf je nou met die boodschap van genade? Als hij zou zeggen, nou, niet stenigen, zeggen ze, hé, maar jij bent toch gekomen ook om de wet te vervullen? En hij doet een schijnbeweging die zelfs Messi niet kan maken. Hij zet ze allemaal op het verkeerde been. Hij zegt, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Hij veroordeelt deze vrouw niet, dat zegt hij ook. Open armen theologie. Hij zegt, welkom zoals je bent. Welkom met al je zonden. Welkom met al je smerigheid. Welkom met al je immoraliteit. Welkom. Hij omarmt haar, maar hij zegt wel, als ze weggaat, ga heen en zondig niet meer. Ga heen en zondig niet meer. Er staat in de grondtekst het woordje hamaratano. En dat betekent je doel missen. Hij zegt daar, mis je doel niet meer. Zo ben je niet bedoeld. En die boodschap moeten we ook brengen. Ja, wees welkom. Maar zoals je nu leeft, is niet zoals God heeft bedoeld. Ik heb een zin gemaakt en die vond ik ontzettend mooi deze week. Waarheid zonder genade is liefdeloos. Maar genade zonder waarheid is net zo liefdeloos. Amen. Waarheid zonder genade is liefdeloos. Maar ook genade zonder waarheid is liefdeloos. En Paulus waarschuwt ons in 2 Timotheüs 4 vers 3. Er komt een tijd dat de mensen niet meer naar de waarheid luisteren. Maar leraars zoeken die hun vertellen wat ze graag willen horen. Zijn wij nog bereid om de Bijbel te beschouwen als de hoogste autoriteit? En het definitieve woord te laten zijn over elk issue van ons leven? Over ons huwelijksleven, over gezin, seksualiteit, identiteit, geld, noem maar op. Is het woord van God nog de hoogste autoriteit in ons leven? Ik geloof dat we die standaard weer moeten neerzetten. Dat we onze levensstijl moeten conformeren uiteindelijk aan het woord van God. Daniel was daar een geweldig voorbeeld in. Daniel had de moed steeds weer opnieuw om tegen de stroom in te gaan. Ja, om vast te houden aan de standaard van het woord van God. En dat doet hij op een hele bijzondere manier, vind ik. Tegenwoordig roepen ook christelijke leiders roepen ons op om in verzet te komen tegen de overheid. En er wordt Daniel als voorbeeld genomen als iemand die in verzet kwam tegen de overheid. Maar dat lees ik helemaal niet in de Bijbel, dat Daniel in verzet kwam tegen de overheid. Als hij in verzet was gekomen, had hij nooit op die hoge plek vier van die geweldige leiders mogen dienen. Hij eerde ze, hij respecteerde ze, hij kwam niet in verzet. Hij werd alleen maar ongehoorzaam op momenten dat zeg maar, er iets van hem gevraagd werd wat in conflict kwam met het woord van God. En dat doet hij op zo'n mooie manier. Hij balt geen vuist. Ja, als hij voeding moet nemen, waarvan hij weet, dit is voeding wat geofferd is aan de afgoden, daar wil ik me niet mee verontreinigen. Dan zegt hij niet, ik ben een christen en ik weiger om dit te doen. Nee, hij gaat toe uiteindelijk naar die meneer die leiding geeft en dan zegt hij het volgende. Hij vraagt toestemming vraagt hij om zich te onthouden van de spijzen. Hij zegt, meneer, weet je, ik ben een gelovige. En ik wil dit niet innemen. Vindt u het goed dat ik dit doe? En dan zegt hij, zullen we een proef nemen van 10 dagen? Hij doet het op zo'n mooie manier, zo respectvol. Niet zo met zijn vuist op tafel. Ik ben een christen en ik weiger dit te doen. Ik kom in verzet. Nee. Weet je, Daniel had iets moois. Er is een onderscheid tussen onderwerping en gehoorzaamheid, wist je dat? Onderwerping is een hartsgesteldheid. En ik geloof dat wij altijd in onderwerping moeten leven. Dat is een hartsgesteldheid. Maar we moeten niet altijd gehoorzamen. En gehoorzaamheid zonder een hartsgesteldheid van onderwerping is verkeerd. En omgekeerd, als je ongehoorzaam bent uiteindelijk zonder onderwerping, ja, dan kom je in rebellie, in verzet. Maar je kunt onderworpen zijn, de overheid eren en toch zeggen, maar ik ga nu een andere koers. Met respect toe naar de overheid. Weet je, dat is zo belangrijk in deze tijd. Ik zie in het Nieuwe Testament nergens, in geen enkele brief, dat Paulus of Petrus of Johannes, die leefden onder een gruwelijke keizer Nero, met afschuwelijke dingen die daar gebeurden, dat ze oproepen om in verzet te komen. Ik zie het niet, geen enkel schriftgedeelte. Ze leefden in onderwerping en gehoorzaamden niet altijd. Maar dat deden ze terwijl ze eerde gaven aan het gezag wat was aangesteld. En die houding vraagt God van ons. Weet je, dat we de overheid eren en dat we gehoorzaam zijn aan God. Weet je, en dat is niet in verzet komen zoals heel vaak op dit moment door christenen wordt gezegd. Maar dat is een andere manier van verzet. Dat is een verzet die positief gericht is. Ja, dus niet van ik luister niet naar de overheid. Nee, ik gehoorzaam God. Ja, dat is een andere hartsgesteldheid. Begrijp je wat ik bedoel? En dat is het kenmerk van christenen die het teken op hun voorhoofd hebben van de Vader. Weet je, die weerspiegelt karakter van de Vader. En die willen maar één ding, Gods woord, daar willen ze zich aan houden. Maar dat doen ze niet op een rebelse manier, maar op een manier evengoed van onderwerping en gehoorzaamheid. Opnieuw, tenzij de overheid iets van je vraagt wat tegen God ingaat. Nou, dat is enorm belangrijk. Dus christenen in deze tijd moeten zich onderscheiden van de wereld. Wij dragen de naam van God op ons voorhoofd. Wij kennen God. En omdat we God kennen, wandelen we in vertrouwen. En omdat we God kennen, houden we ons aan zijn geboden. Dat is nog een derde. En daar gaat mijn focus naartoe. Er staat in 1 Johannes 4, vers 7. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Dat is nogal wat daar staat. Ik zie op dit moment in de wereld en de maatschappij enorm veel boosheid en agressie. Zie jij dat ook? Zoveel boosheid, zoveel agressie. Er hoeft maar iets te gebeuren, weet je, of mensen exploderen. Er is zo'n polarisatie, zo'n vijandigheid in de wereld, op allerlei vlak. Gisteren las ik nog een artikel in Trouw. Ik zal citeren wat erin stond. In haar boek Het Agressieparadijs schetst Caroline Koetsenruiter een zorgwekkend beeld van de Nederlandse samenleving, waarin agressie welig kan tieren. Nou, gelukkig zijn wij christenen en onder ons gebeurt dat niet. Toch? Wij zijn allemaal ongelooflijk liefdevol naar iedereen toe. Bij ons zie je geen boosheid, zie je geen agressie. Nou, jammer genoeg wel. Een paar weken geleden, op de voorpagina van het Algemeen Dagblad, stond het volgende. Corona splijt de evangelische kerk. Er is een strijd gaande. Wel of niet vaccineren, wel of niet de coronapas respecteren. Is er wel of niet een groot complot gaande waarin onze vrijheid door de overheid beperkt wordt. Maar ook over hoe moet de kerk omgaan met de hele LHBTI-kwestie. Weet je, er is verschil van mening en dat is niet verkeerd, laat ik dat even vooropstellen. Het is niet verkeerd om verschillende meningen te hebben met elkaar. Het is ook niet verkeerd om met elkaar eens lekker te discussiëren daarover. Het is wel verkeerd om in een loopgraaf jezelf neer te zetten, ja, twee partijen, en elkaar te bekogelen met woorden, met een taal, waarvan je denkt, jongens, hoe kunnen we dit elkaar aandoen? Ik vind het ongelooflijk wat er gebeurt op dit moment. Als je kijkt naar de sociale media, hoe christenen worden afgemaakt, wat voor woorden daar klinken, hoeveel boosheid daar is, ongelooflijk. En ik zal eerlijk zijn, ik was daar een beetje verontwaardigd over. Ik merkte bij mezelf dat ik boos werd op al die boze christenen. Toen dacht ik, nou doe ik eigenlijk hetzelfde. Ja, ik deed hetzelfde. En op een dag, een paar weken terug, was ik aan het wandelen. En ik liep ermee rond. Ik heb echt een enorm hart voor de kerk van Nederland. En ik zie het gebeuren. Ik denk, hé, dit is geen getuigenis naar de wereld toe. Wat is er aan de hand in de wereld? Wij zouden moeten liefhebben, Heer. Dat is uw gebod. Dat wij lief hebben. En Jezus zegt, aan jullie liefde voor elkaar zal ook iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dat is wat. Er staat niet, aan geweldige grote wonderen tekenen, zal de wereld zien dat jullie mij toebehoren. Dat zegt hij niet. Hij zegt, aan de liefde, zegt hij. De liefde. Jullie onderlinge liefde. En hij gaat nog een stapje verder in de bergreden. Ja, daar zegt hij zelfs, heb je vijanden lief? En er staat achter, ja, het staat er echt hoor, dan zijn jullie werkelijk kinderen van de Vader in de hemel. Als je lief hebt, laat je echt zien dat jij bij de Vader hoort. Dat jij, weet je het nog, het teken van de Vader met je meedraagt. Dat je zijn karakter uiteindelijk weerspiegelt. In het Grieks staat daar het woordje agape, dat is geen gewone liefde, nee, dat is onvoorwaardelijke liefde. Dat is een liefde, dat wat die ander ook doet, jij blijft hem lief hebben. En zeker je broer of zus, als het goed is. In 1 Korinther 13 schrijft Paulus over die liefde. Die liefde verdraagt alles. Die liefde die stopt nooit. Ik citeer, die liefde is geduldig. Vol goedheid. Ze is niet grof en ze laat zich niet boos maken. En toch zie ik zoveel boosheid onder christenen. Zoveel boosheid. Waar komt dat vandaan? Daar liep ik echt mee rond. En God liet het me zien, denk ik. Ik zeg niet dat alle boosheid die we zien daar vandaan komt. Maar ik geloof wel dat het een belangrijke oorzaak is waar die boosheid vandaan komt. God nam me mee naar het koning David. Hoe koning David op een bepaald moment wegvlucht van Saul. Omdat zijn leven niet meer veilig is. En dan zien we dat zich een hele groep mannen om hem heen verzamelt. Totaal 600 mannen. Maar er wordt iets gezegd over deze mannen. Deze mannen, 1 Samuel 22 vers 2. Er staat ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren. Sloten zich bij hem aan. In de grondtekst staat mannen die bitter van ziel waren. Dit waren allemaal mannen met een rugzak. Er was pijn in hun leven. Ze waren ergens in hun leven gewond geraakt. Ze sloten zich aan bij David. En wat gebeurt er? David maakt een succesvol leger van deze 600 mannen. Een onoverwinnelijk leger. Die pijn en die verwondheid, die bitterheid, die is ver weg, joh. Waarom? Die wordt gecompenseerd door het succes wat ze hebben met elkaar. Uiteindelijk gaan ze naar het land van de Filistijnen. En ook daar de ene overwinning en de andere overwinning. Ze krijgen een stad toegewezen, Siklag. Geweldig. Daar wonen gezinnen, daar hebben ze voorspoed, welvaart. Het gaat ze helemaal voor de wind, joh. Geweldig. Niets meer te zien van die pijn en die gewondheid en die bitterheid. Maar dan gebeurt er wat. Op een dag komen ze terug met al die soldaten, het guerrilla-leger van David. En in de verte zien ze rookpluimen. En ze schrikken. En ze beginnen hun paarden aan te jagen om harder te galopperen. En als ze dichterbij komen, zien ze dat de hele stad verwoest is. Leeggeplunderd, vrouwen, kinderen meegenomen. Staat niet meer overeind. En wat gebeurt er op dat moment? Een crisis breekt uit. En wat zie je gebeuren? Opeens komt er een enorme boosheid openbaar bij deze mannen. En ze zoeken een schuldige, een zondebok. En ze willen David stenigen. Terwijl David niks gedaan heeft, joh. Die is net zo goed slachtoffer. Ja, ook zijn vrouw en kinderen zijn weg. Hij maakt dezelfde crisis mee. Maar hij is de schuldige in hun ogen. Wat is dat wat daar gebeurde? Waar kwam die boosheid vandaan? Die boosheid was daar omdat ze niet hun pijn en gewondheid hadden opgelost in hun leven. Die zat daar nog steeds. En die was daar ondergehouden door de successen van het leven. Maar op het moment dat er een crisis losbrak, kwam die boosheid openbaar. En God liet me zien, Jan, die boosheid is niets anders als een secundaire emotie. En daaronder ligt de primaire emotie van angst en verdriet. En toen zei God, Jan, wat je nu ziet in de maatschappij en wat je ziet in de kerk is niet die boosheid, maar is verdriet, is pijn, is angst. En mensen reageren met boosheid. En toen ging ik heel anders kijken naar wat er op dit moment aan de hand is in het land. Ik denk, Heer, wat er nodig is, we hebben genezing nodig. Uw kerk is nog gewond. Uw kerk heeft herstel nodig. Uw kerk heeft genezing nodig. En die boosheid van genezing, die ga ik je nu brengen. We hebben allemaal kwetsuur in ons leven opgelopen. Niemand van jullie komt uit een volmaakt gezin. Niemand. Beseft u dat? Onze ouders zijn onvolmaakt. Ook onze ouders hadden een rugzak. Ook ik heb mijn kinderen op een onvolmaakte manier opgevoed. Marijke was wel volmaakt, maar ik niet. Ze zijn onvolmaakt. Dus we lopen in het gezin al kwetsuren op. En als je niet in je gezin oploopt, dan loop je het later wel op. Misschien ben jij gepest op de lagere school. Of op de middelbare school. Er zijn dingen gebeurd in je leven. En je leven lang blijven er situaties plaatsvinden waarin mensen je pijn doen. Waarin mensen op je tenen staan. Waarin mensen je een elleboog uitdelen. Waarin een promotie die jij zeker zou maken, iedereen was het erover eens. En uiteindelijk krijg je het niet, iemand flikt je wat en je krijgt die promotie niet. Er wordt je onrecht aangedaan. We maken allemaal onrecht mee in ons leven, wist je dat? We lopen allemaal kwetsuren op. En die kwetsuren moeten we bij God brengen, maar vaak gebeurt dat niet. En we doen iets anders met die kwetsuren. Die blijven daar nog steeds zitten. En wat doen we? We bouwen een soort afweermechanisme om die kwetsuren. En dat kan heel lang goed gaan in ons leven. Tot er wat gebeurt. Nou, ik heb ontdekt dat er een aantal patronen zijn hoe we met die pijn en gewondheid kunnen omgaan. De eerste persoon is de persoon die toegeeft aan de afwijzing. Zo eentje ben ik er. Ik gaf altijd toe aan de afwijzing. Als ik afgewezen werd, dan trok ik me terug. Dan voelde ik me zielig. Dan voelde ik me geraakt en ik sloot me af voor die ander. In de eerste 10 jaar van ons huwelijk heb ik Marijke heel vaak gestraft met stilzwijgen. Begrijp je dat? Als Marijke voor mijn gevoel iets verkeerds gedaan had, dan trok ik me terug. Dan sloot ik mijn hart voor haar in stilte. Dan ga je in isolement, je komt in eenzaamheid, je wordt depressief. Er zijn mensen die op deze manier vluchten, toegeven aan de afwijzing. Je hebt ook de persoon die maskers opzet. Die verstoppen hun ware gevoelens door altijd die glimlach, altijd de grap maken, altijd vrolijk. Maar je ziet achter die glimlach, zie je pijn in hun ogen. Zometeen geef ik daar een voorbeeld over. Je hebt de persoon die vlucht in buitensporig, excessief bezig zijn met sporten, hard werken, bouwen aan een carrière, sociale betrokkenheid. Ja, gewoon een pijnstiller. Op die manier hou je die pijn eronder en zolang je succesvol bent, lijkt het goed te gaan. Je hebt ook personen die bitter worden. Die hebben zoveel meegemaakt. Die hebben hier een bordje op hun hart staan. Geen toegang. Die zijn gesloten voor iedereen. En niet op een softe manier, op een harde manier. Doe jij mij wat, ik zal jou wat doen. Als je even dichtbij komt, dan loop je op tegen een muur. Bittere mensen. Harde mensen uiteindelijk. En die verwonden andere mensen. En de vijfde, dus eigenlijk waar die anderen niet meer werken, zie je dat gebeuren. De persoon die verslaafd raakt. Die zoekt pijnstilling in gokken, in drugs, in alcohol, in gameverslaving, noem het maar op. Er zijn in Nederland meer dan 2 miljoen mensen aan iets verslaafd. Meer dan 2 miljoen mensen. Dat is niets anders dan deze mensen die zijn continu bezig pijn te stillen die daar diep verborgen in hun leven is. Ook onder christenen. Nou, al deze reacties zijn manieren om te dealen met de pijn. Maar die pijn blijft zitten. En je schiet vaak van de ene in de andere, zeg maar, ene andere patroon. Dat heb ik bij mezelf ook gezien. Ik ben degene die zich terugtrekt en zwijgt. Maar ondertussen spaar je dingen wel op. En gebeurde er zo, in de eerste jaren van ons huwelijk, eens in zoveel tijd, als Marijke iets zei, heel onschuldig. Ik moet er even bij zeggen, ik heb een getraumatiseerde achtergrond. Ja, in het gezin geen zelfbeeld opgebouwd, seksueel misbruikt. En dat is heel lang verzwegen geweest in mijn leven. Maar dat zat wel in mij, die pijn zat in mij. En dan kon het gebeuren dat Marijke iets zei, iets onschuldigs, wat mij raakte, wat de pijn raakte die diep verborgen zat. Die stille Jan, die nooit zijn stem verheft, wel als hij spreekt trouwens. Maar die heel vriendelijk is, heel beminnelijk is. Mijn kinderen weten het nog. En opeens dan kon het gebeuren dat papa explodeerde. Ik weet nog die ene keer. In de Wilhelminenstraat was het. Bart en Naomi waren 6 en 4 jaar, denk ik. En Marijke zei wat iets in mij triggerde. Ik had een kopje koffie in mijn handen. Ik moet er even bij zeggen, we hadden een betonnen vloer. Met zeil erop natuurlijk. En Marijke zei wat. En dwars door die pijn heen kwam daar de boosheid. Weet je, dat is de enige manier waarop ik kon uit op dat moment, die frustratie. En ik smeet het volle kopje koffie, bang op de grond. Het spatte uiteen. Zomaar uit het niets werd ik opeens boos. Die altijd stille, rustige Jan. En dan moet je getrouwd zijn met Marijke Bakker uit Broek op Lange Dijken. Die keek me aan met haar liefdevolle ogen, met een glimlach. En ze zei, lieverd, ruim je het straks zelf op. Ik maakte 3 weken terug. Ik zat bij de kapper. Kapper Sjoerd. En kapper Sjoerd is iemand met maskers op. Ik ken kapper Sjoerd al jarenlang. Ik heb ook echt met hem gesproken over God. En hij is zover nog niet, maar het komt wel. Maar Sjoerd is de sfeermaker in de kapperszaak. Ja, hij is ook een beetje de bedrijfsleider. Hij is niet de eigenaar, maar hij is de bedrijfsleider. Hij runt de kapperszaak voor iemand. En Sjoerd is altijd vrolijk. Maar ik wist, achter die vrolijkheid, daar zit een diep verdriet. En had ik ook wel eens proberen aan te raken bij hem. Maar weet je, dat wuift hij dan weg. Maar goed, er is altijd volk in die kapperszaak. Er staat ook een piano en dan kruipt Sjoerd opeens achter de piano. Dan gaat hij zingen, weet je, zo'n sfeermaker is. Je kunt een biertje pakken, je kunt een whisky kun je krijgen. Het is zo'n barbier, weet je wel, waar al die mannen ook met die baden komen. En een heerlijke atmosfeer, ik hou daarvan. Er is ook achterin een tattoo, je kunt je ook laten tatoeëren. Van alles kun je daar doen. En ik ga daar bewust heen, omdat ik het koninkrijk van God wil brengen in die zaak. Ik wil Sjoerd bij God brengen. En 3 weken terug was ik bij Sjoerd. En hij was de enige kapper op dat moment. Ze werken normaal gesproken met z'n drieën, soms met z'n vieren. Hij was de enige. Geen enkele andere klant. En ik zag opeens een heel andere Sjoerd. Er is wat gebeurd die ochtend. Wat hem getriggerd had. Het masker was afgevallen. Sjoerd was zo ongelooflijk boos. Het ene F-woord naar het andere F-woord klonk door de kapperzaak. Hij was maar aan het vloeken. De hele wereld was gewoon, ja, F, continu. Dan liep er iemand langs, liep een moslim langs en begon hij te schelden vanuit die kapperzaak. Een en al woede kwam eruit. Die altijd aardige Sjoerd, altijd zo vrolijk. Wat was er gebeurd? Er was iets in hem die ochtend getriggerd. Wat hij niet kon hanteren. En die boosheid die er zat, die kwam daar naar boven toe, uiteindelijk. Ik heb hem gewoon lekker zijn gang laten gaan. Ik heb wel in tongen gebeden, maar ik heb hem lekker zijn gang laten gaan. En aan het einde zei hij, Jan, dank je wel dat ik even helemaal mocht leeglopen bij en dat je er niks van hebt gezegd. Het was voor hem een verademing. En toen dacht ik, en nu wil ik doorprikken en zeggen, Sjoerd, maar waarom was je nou zo boos? Wat is er nou getriggerd in je? En toen kwam er een klant binnen. Dus ja, dus ik heb hem op dat moment niet, zeg maar, dat gesprek aangekund. Maar het gesprek gaat komen. Want ik wil Sjoerd uiteindelijk bij God brengen. En hem duidelijk maken, Sjoerd, maar God kan jou herstellen en genezen. Goed, pijn is onvermijdelijk. Wat heb jij gedaan ooit met die gevoelens van pijn? Zitten die er nog en zijn ze verstopt geraakt? Dan is het zaak om opruiming te houden. En er is een sleutel. Als jouw onrecht is aangedaan, als mens je pijn hebt gedaan, er is een geweldige, mooie, belangrijke sleutel die ik jou wil aanraken. Zodat je wel in staat zult zijn om lief te hebben zoals God uiteindelijk dat bedoeld heeft. Zodat jij iemand zult zijn met de naam van God op je voorhoofd. Dat je God kent en mensen die God kennen, die zullen lief hebben. En het is geen verwijt dat je dat niet kan, maar het is onmacht in jou. Dat er nog pijn in je zit. Dus je zult moeten dealen met die pijn. En jij hebt een keuze. Ik ga voorlezen uit een prachtig boek, De Keuze van Edith Eker. Daar komt hij. Een persoon kan alles worden afgenomen, behalve één ding. De laatste van de menselijke vrijheden. Namelijk in alle gegeven omstandigheden kunnen kiezen welke houding je aanneemt. Jij kunt kiezen welke houding je neemt, zegt Edith Eker. Je eigen weg kiezen. Elk moment, zegt Edith, is een keuze. Hoe frustrerend, hoe vervelend, hoe uitputtend, beklemmend of pijnlijk onze ervaring ook is. Wij kunnen er altijd voor kiezen hoe we reageren. Wow. Nou zit hier misschien... En zegt u, ja, die Edith Eker kan makkelijk schrijven, zo'n boek. Maar ze moet eens weten wat ik heb meegemaakt. En ik wil wat u heeft meegemaakt niet bagatelliseren. Maar Edith Eker heeft recht van spreken. Ik ga nu iets vertellen over Edith Eker. En dan zult u met mij erkennen, zij mag dit schrijven. Zij mag dit zeggen. Edith was 16 jaar toen ze gedeporteerd werd naar Auschwitz. Samen met haar vader, moeder en haar zus. Op de eerste dag kwam ze in een lange rij terecht. En ze bleef dicht bij haar papa en mama. Klemde zich vast aan haar papa en mama. Ze wisten dat er iets vreselijks zou gebeuren. Dat ze daar niet zomaar voor de gezelligheid waren. Dat hadden ze natuurlijk wel duidelijk in de gaten. En ze liep in de rij voetje voor voetje. En daar stond een meneer aan het eind. En die meneer heette Mengelen. Waarom hij die dag daar stond, maar Mengelen maakte op dat moment keuzes. En als mensen aankwamen, dan bekeken ze van top tot teen. En dan zei hij rechtsaf of linksaf. En de ouders van Edith en haar zus werden rechtsaf gestuurd. En Edith en haar zus werden linksaf gestuurd. Een paar uur later zijn de papa en mama van Edith in de gaskamer omgebracht. Ze heeft ze nooit meer gezien. Edith Eker is gedwongen geweest om diverse keren, ze was een bekende, talentvolle balletdanseres, om te dansen voor dokter Mengelen. De man die afschuwelijke dingen heeft gedaan. Ze is zo vernederd in het kamp, zo mishandeld. En uiteindelijk, ook door zeg maar gebrekkige voeding, uiteindelijk zo ziek geworden, dat de Duitsers dachten dat ze dood was. Toen hebben ze haar opgetild en boven op een hoop lijken neergelegd, dode mensen neergelegd. Ze werden op dat moment even niet begraven, maar gewoon op een hoop neergelegd. Daar lag ze voor dood. Een dag daarna, ze leefden nog, maar een dag daarna kwamen de geallieerden Auschwitz binnen. Ze werden bevrijd. Edith lag daar en hoorde in al haar zwakte, heel in de verte, geluiden. Ze hoorde een taal die ze niet kende. En ze begreep, de bevrijder is gekomen. En ze dacht, ik moet kenbaar maken dat ik nog leef. Maar ze was zo zwak, ze kon niets meer bewegen. En toen met een uiterste krachtsinspanning heeft ze één vinger weten te bewegen, een klein beetje. En een Duitser, of een bevrijder die langsliep, een Amerikaan, zag die ene vinger. En heeft Edith uit die hoop doden genomen. En zo heeft Edith de oorlog overleefd. En de eerste tientallen jaren met zoveel boosheid, met zoveel wrok, met zoveel getraumatiseerd gevoel. Weet je, ze bleef jarenlang, tientallen jaren lang, een slachtoffer van hetgene wat gebeurd was in de gevangenis. Tot ze iets ontdekte. En dat zij een keuze had. Ik lees opnieuw voor. Eindelijk begin ik te begrijpen dat ook ik een keuze heb. Ik kan ervoor kiezen hoe ik reageer op het verleden. Dit besef zal mijn leven veranderen. Niemand kan van jou een slachtoffer maken, zegt Edith Eker. En ze heeft er recht toe om dat te zeggen. Niemand kan van jou een slachtoffer maken. Dat kan alleen jijzelf. De band mag trouwens naar voren komen. We worden niet een slachtoffer door wat er met ons gebeurt. We worden niet een slachtoffer door wat er met ons gebeurt. Maar doordat we ervoor kiezen om vast te houden aan onze slachtofferrol. Dit klinkt hard, dat weet ik. Maar de waarheid is ook bevrijdend. En ik hoop dat je het zo pakt. Dit is niet bedoeld als een hard woord van Edith. Opnieuw, ze heeft zoveel meegemaakt. Maar dit is waarheid die jou vrij kan zetten. Ze gaat verder. Dat kan alleen jijzelf. We worden niet de slachtoffer door wat er met ons gebeurt. Maar doordat we ervoor kiezen om vast te houden aan onze slachtofferrol. Wanneer we kiezen voor de beperkte denkwijze van het slachtoffer, worden we onze eigen gevangenisbewaarder. Wow. En zoveel mensen zitten in de gevangenis van onverwerkte pijn. En God wil je eruit halen. Je hebt een keuze. En die keuze is dat wij kunnen vergeven. Wij kunnen vergeven. Die sleutel hebben we gekregen van Jezus. Efeze 4, vers 32, daar komt hij. Vergeef elkaar. Vergeef elkaar. Zoals God u heeft vergeven. Uw zonde heeft vergeven. Om wat Christus voor u deed. Volg Gods voorbeeld in alles. Zoals een geliefd kind zijn vader nadoet. Oh, vader, doet u dit, dan doe ik hetzelfde. Wees vol liefde. Net als Christus. Die zoveel van u hield, dat hij zich voor u opofferde om uw zonde weg te nemen. We worden aangevuurd om te reageren net als Jezus deed. En als er iemand weet wat afwijzing is, als er iemand vernederd is, als er iemand mishandeld is, dan is het Jezus. Ben je het met me eens of niet? Verraden door zijn vrienden. Hallo. Stuk voor stuk liepen ze weg, hè? En Judas verraadde hem met een kus uiteindelijk. En dan wordt hij gevangen genomen. Hij wordt bespot. Hij wordt mishandeld. Er wordt een doek over zijn hoofd getrokken. En hij wordt links en rechts met een stok geslagen, profeteerde Michaël. En ze zeggen tegen hem, profeteer, wie slaat jou? Je ziet de klappen niet aankomen, want je bent geblinddoekt. Uiteindelijk wordt die blinddoek weer afgenomen. En ze trekken zo met hun handen zijn baard, scheuren ze zo los. Stukken huid, vellen worden meegescheurd. Ze ranselen hem af met een zweep. Ze plaatsen een doornkroon op zijn hoofd. Overal bloed. Jesaja zegt dat hij niet meer te herkennen was als een mens uiteindelijk. Dat is wat. Hij wordt aan het kruis genageld. En daar hangt hij. 6 uur lang. In de hitte. Met voor hem een menigte die nog steeds bespot. Kom van het kruis af als je de Zoon van God bent. Zo vernederd, zo mishandeld, zo afgewezen. Zo hangt hij daar. Wat gaat er door hem heen? Boosheid, woede. Er was hem onrecht aangedaan. Nee. Het hart van Jezus was nog steeds vol liefde. En hij kijkt naar die mensen. En hij richt zijn blik naar de vader. Hij zegt, vader, vergeef ze. Vader, vergeef ze. Ze weten niet wat ze doen. Wow. Hij is ons voorgegaan. Hij zegt, volg mijn voorbeeld en vergeef degene die jou afschuwelijke dingen hebben aangedaan. Ja, er is onrecht jou aangedaan. En ja, je mag ook een periode hebben van boosheid. Het is goed om boos te zijn. Maar uiteindelijk lever je boosheid in bij het kruis. Zullen we gaan staan met elkaar om uit die gevangenis te komen? Hoe zit het met jouw hart? Is je hart gezond? Wat komt er in jou openbaar als je onder druk staat? Als ik hier een sinaasappel heb en ik zet die sinaasappel onder druk, ik pers hem, wat komt er dan uit? Sinaasappelsap. Als ik een citroen pers, komt er citroensap uit. Wat gebeurt er als ik een christen pers? Dan komt Christus eruit als het goed is. Wat is er in jou uitgekomen in deze crisis of andere crisissen? Komt Christus tevoorschijn? Of komt er iets anders tevoorschijn? Er is geen verwijt, weet je, maar het laat zien dat de pijn zit van binnen. En die pijn kan alleen maar geheeld worden doordat jij degene die je pijn heeft gedaan vergeeft. Je krijgt een sleutel aangereikt vandaag. Vergevingsschenken is van levensbelang. Je bevrijdt jezelf van de pijn en de verwondheid van het verleden. En je kunt je toekomst werkelijk in bezit gaan nemen. Laat je emotionele teleurstellingen, je pijnen, je boosheid, je verdriet, laat het achter bij het kruis. En kom bij Jezus, om onze ogen sluiten. Aan hun hemel willen samen zo bij u komen, Heer. En ik weet, Heer, dat vergeving ook een proces is, Heer. Maar het is ook een keuze. Dat proces begint bij een keuze. Door een keuze, Heer, zetten we een proces in gang. Een proces van herstel. Een proces van genezing, innerlijke genezing. Maar dat proces kan alleen maar plaatsvinden, Heer, als wij kiezen uiteindelijk voor vergeving. En ik bid op dit moment, Heer, dat deze mensen die hier voor me staan, als er mensen zijn, Heer, die ja, tijdens mijn preek al wisten, oh ja, daar zit bij mij ook pijn. Oh ja, die persoon die me dat heeft aangedaan. Heer, ik bid op dit moment, Heer, dat ze in staat zullen zijn om die keus te maken. Om deze mensen te vergeven. En ik wil je ook vragen om dat gewoon op dit moment op de plek waar je bent, om dat te doen, weet je. Om gewoon een naam te noemen. 1, 2, 3 namen. Om te zeggen, Vader, ik vergeef vandaag die persoon. Ik vergeef mijn vader, ik vergeef mijn moeder, ik vergeef die leerkracht, ik vergeef die lui die me zo gepest hebben. Ik vergeef die collega die me iets geflikt heeft. En ik vergeef vandaag. Ik kies ervoor om deze mensen te vergeven. In Jezus' naam. En Heer Geest, dank u wel dat u op dat moment komt met uw genezende kracht. Weet je, ik wil iets van je vragen en als je dat niet wil vanwege corona, dan begrijp ik dat. Maar als je zegt van, ik vind het prima om een ander aan te raken, dat je gewoon even zo gaat staan, even een ander aanraken. Dan ga ik een gebed van genezing bidden. Dus pak een ander maar even zo beet. Als je dat wil, hè. Vader in de hemel, we willen zo bij u komen, Heer. We willen met elkaar ook eigenlijk staan, profetisch, Heer, voor de kerk van Nederland, Heer. Waar zoveel pijn is, Heer. Waar verwondheid is, Heer. Dat kan niet anders, Heer, als er nog zoveel boosheid is. En we willen zo graag, Heer, dat uw lichaam, uw kerk, Heer, gezond is, genezen is. Heer, dat we werkelijk kunnen liefhebben zoals u het bedoeld heeft, Heer. Dat we een kerk zullen zijn, Heer, die gekenmerkt wordt inderdaad door de naam van de Vader op ons voorhoofd, Heer. Dat wij laten zien aan de wereld dat wij God volkomen vertrouwen. Dat er bij ons geen paniek, geen angst is. Heer, dat wij een volk zijn, Heer, die vasthouden aan het prachtige, kostelijke woord van God, Heer. En dat wij een volk zijn die, wat er ook gebeurt, blijven liefhebben. En ik bid op dit moment, Heer, ik wil u komen met genezende kracht, Heer. Heer, u heeft geen andere ogen dan de onze. U heeft geen andere mond dan de onze, geen andere armen en handen dan de onze, Heer. En we willen op dit moment voor elkaar even God zijn, Heer. En die handen op elkaar leggen. Die hand van die ander is even nu de hand van God. En die hand van God, die pakt jou beet. En die zegt, kom maar bij me. Ik kan jou volkomen herstel geven. Ik kan jou volkomen genezing geven. Hoe diep de pijn ook is, mijn geest kan elke pijn herstellen en genezen. En geest, doe op dit moment uw werk, Heer. Ga de rijen rond, Heer. En breng genezing, breng herstel. In herstel het geestelijk hart van de manier Almelo, Heer. Maar ook...
Lieve vrienden, bedankt weer voor het beluisteren van deze boodschap. Ik hoop dat het je geloof heeft opgebouwd. En ik hoop je ook de volgende keer weer aan te treffen bij Word Bemoedigd. Ik wens je nog een goede week toe.